Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Goedendag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Deze podcast die heet Wat als je seksueel misbruik hebt meegemaakt? Ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts en ik zit deze morgen aan tafel met Twan Lagoe Jansen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Twan Lagoe, ik zal je even voorstellen aan de luisteraar. Jij was hoogleraar vrouwenstudies aan het Radboud UMC. En je richtte ook het Centrum Seksueel Geweld op in Gelderland. En je geeft nog heel veel onderwijs over seksueel misbruik. En je was natuurlijk ook huisarts.
Ja, ja. Zeker.
Ja. Je hebt heel veel kennis over dit onderwerp. En we willen in deze podcast de slachtoffers of de mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, laten begrijpen waar ze mee kunnen tobben, wat ze daaraan kunnen doen, waarom hulp zoeken eigenlijk best lastig is. En heel veel mensen kunnen dat voor zichzelf vast wel verwoorden. Maar als we gaan uitleggen waar je tegenaan kan lopen en welke gevoelens je kan hebben en welke gevoelens misschien ook heel normaal zijn hierbij, dan misschien lukt het dan om jezelf wat beter te begrijpen als je dit hebt meegemaakt. Of voor degene die naast je staat, die zoiets heeft meegemaakt.
Ja, ja. Dat is belangrijk inderdaad. Ja.
En ook een stukje, wat kan je nou vervolgens verwachten als je hulp zoekt?
Ja. Ja. Ja.
Nou, seksueel misbruik of geweld, seksueel geweld. Ja, is een ontzettend verdrietig probleem natuurlijk. Dat kan echt een storm aan gedachten zijn, gevoelens geven. Twan, kan jij eens uitleggen, waar kunnen mensen last van hebben als ze dit hebben meegemaakt?
Het is natuurlijk een schok, hè? Belangrijk iets waar mensen op mee tobben is, hoe kan het nou dat mij dit nu gebeurt? Hè? Hoe kan het nou dat deze persoon dit nou mij aandoet? Omdat het vaak ook bekenden zijn. Hm. En dus het geeft een enorme idee van dat je de mensen, eigenlijk de mensheid, ook niet meer kan vertrouwen.
Ja.
Dus dat is belangrijk. En wat ik ook heel veel gehoord heb, is dat mensen zich schamen over datgene wat er gebeurd is. Dus het schamen en ook het schuldgevoel, dat is het belangrijkste, wat ook een belemmering is om dan naar iemand toe te gaan om hulp te vragen. Heel veel mensen denken van, ik kan het zelf oplossen. Of heel veel mensen denken, misschien gaat het ook alweer voorbij. Maar die schaamte, dat is wel iets wat zich heel erg in iemand vastzet. En dat zijn ook een aantal zaken die gebeuren vaak. Bijvoorbeeld dat, ik noem het nu maar even de pleger, dus degene die het je aandoet, ook heel vaak ervoor zorgt, als het ware, dat je medeplichtig gemaakt wordt. Dus alsof je zelf ook aanleiding hebt gegeven of ook zelf schuld hebt. En dat ga je heel erg afvragen van, is dat wel zo? Heb ik ook wel duidelijk genoeg nee gezegd? Ben ik ook te naïef geweest? Te weinig op mijn hoede geweest? Dus het is, dat is wel een gevoel, een emotie die heel begrijpelijk is, omdat het zich ook afspeelt tussen twee mensen, maar die wel heel erg belemmerend is voor herstel later of voor hulp te gaan zoeken.
Ja, want ik kan me voorstellen, als je jezelf de schuld geeft, dat je bijvoorbeeld twijfelt of je duidelijk genoeg nee hebt gezegd, of dat je misschien in die periode zelfs misschien wat gevoelens kan hebben gehad van, dat het toch ook wel een soort spannend was, maar dat je nooit zo ver had willen gaan of zo. Als je die gevoelens hebt, dat het dan je tegenhoudt om daar een hulp te zoeken, omdat je de schuld een stukje bij jezelf dus zoekt.
Ja, ja, dat is zo. Het is ook de belemmering om überhaupt het aan iemand te vertellen. We weten dat heel veel mensen het helemaal niet vertellen aan iemand anders. Hè. Dat heeft allemaal te maken met dat gevoel van, heb ik misschien zelf aanleiding gegeven? Heb ik dingen gedaan waardoor ik het uitgelokt heb? Schaam ik mij daarover? En zal ook degene aan wie ik het vertel, zal die me wel geloven? Want dat is wel wat heel veel slachtoffers. Dat is wel het jammer. Hè? Die komen dus tegen dat ze niet geloofd worden. En dat is dus ook weer iets wat dan je weerhoudt om het toch aan iemand te vertellen. Terwijl het delen van iets wat eigenlijk een geheim is, is wel heel erg belangrijk. Ja. Dat geheim vind ik wel een centraal iets. Dus ja, je hebt dan een geheim. Dus even verplaatsend in iemand die een verkrachting heeft meegemaakt en waar dat eigenlijk is gegaan dat niemand dat gezien heeft. De pleger maakt ook heel vaak daar een geheim van. En een geheim wat je samen dan zou hebben, ook omdat er soms dreigementen zijn van als het vertelt en als het uitkomt, dan ga ik je iets met je zusje doen of dan ga ik iets aan je ouders vertellen. Dat maakt dat je een beetje medepluchtig wordt en dat belemmert je wel. Ja, ja, dat belemmert je heel erg. Dat geheim zorgt ervoor dat je eigenlijk als het ware twee levens leidt. Hm. Dat je ook altijd op je hoede moet zijn dat je niet iets zult vertellen. En dat maakt je eenzaam. Ik denk ook dat eenzaamheid en daar alleen mee tobben iets is wat, wat het zwaar maakt voor iemand die misbruik meemaakt.
Ja. 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 Even terug naar dat schaamtegevoel wat je ook kan hebben. Iets overkomt jou en toch heb je een gevoel van schaamte. Dat kan zijn dat mensen die daar omheen staan, dat die dat eigenlijk helemaal niet zo goed begrijpen. Dat jij je nou schaamt, terwijl je misschien slachtoffer bent van het misbruik, maar dat je je daar zelf voor schaamt. Het overkomt je toch ergens. Maar dat schaamtegevoel wat mensen kunnen hebben, kan je dat wat meer uitleggen?
Ja, het gaat over seks en het gaat over seksualiteit. En het gaat erover dat misschien je moeder of de mensen in de omgeving gezegd hebben dat je dat je niet alleen naar huis moet fietsen als het 's avonds laat is. En dat je goed moet opletten dat er niet iets in je drankje wordt gedaan. Allerlei zaken. En je weet zelf ook wel dat het kan gebeuren. Maar er zijn een heleboel situaties waarom zou je opletten als het een bekende is? Hè? Ja, want dat is het belangrijkste ook om te vertellen. Dat in de meeste gevallen, dus 85% van de gevallen, is het iemand die je kent. Het is ook iemand van wie je het helemaal niet verwacht hebt. En het is ook iemand waarvan je gedacht hebt, daar ben ik veilig bij. Hè? Het is laat geworden, het regent, iemand wil je naar huis brengen. Dan ga je er niet van uit dat iemand in de auto of dat iemand vlak voor de deur je aanrandt. Dus het is niet altijd een verkrachting. Het kan ook gaan over grensoverschrijdend gedrag. Dat hij aan je borsten komt of met je hand in de broek gaat. Dus het zijn wel belangrijke dingen waarin je dan... Je bent ook een beetje in shock, hè? Dus het is ook iets wat je helemaal niet verwacht. En misschien ook wel belangrijk om te zeggen dat je soms ook nog wel het gevoel hebt dat je... je wil niet geloven dat diegene, soms ook juist degene die je aardig vindt, dat diegene dat jou aandoet. Dat die niet naar je kijkt, dat die jou gebruikt. Dus het is iets wat in elk geval in je stoutste verwachtingen niet is voorgekomen dat dit jou kan overkomen. En dan is het natuurlijk ook nog zo, dat is belangrijk om te vertellen en ook te weten, denk ik, voor het slachtoffer. Ik vertel dat ook altijd, ik zeg ook altijd daarbij, je hoeft niet ja of nee te zeggen, maar het is zo dat het lichaam ook als een fysiologische reactie kan reageren. Dus je kan als meisje kan je nat worden of als jongen kan je een erectie krijgen. En dat is volledig is niet synoniem, dus het niet hetzelfde als dat je toestemt.
Alsof je het wil.
Ja, alsof je het wil, ja. Of het gewenst is. Ja. En dat is wat vaak de pleger je dan ook een beetje deelgenoot van maakt. Die zegt van, oh, ik merk, je wil het eigenlijk wel. En daar ga je ook aan twijfelen. Dus het is iets wat je heel erg... Ja, heel erg raakt, heel erg in de war brengt. En waar je dan erna over moet denken van hoe is het ook alweer allemaal gegaan?
Jij zegt dit is een fysiologische reactie van het lichaam. Dus dat is iets wat in je lichaam gebeurt. Net als dat je hart sneller kan gaan kloppen als je gaat rennen, bij wijze van spreken. Het gebeurt in je lichaam, daar heb je
geen zeggenschap over.
Geen invloed op. Nee. Het gebeurt je, het overkomt je. Maar het geeft je het signaal, misschien vanuit de pleger, alsof je daar, je hebt er wel zin in. En misschien kan je dat zelf ook denken van, hè, dat het je in verwarring brengt.
Dat brengt je in de verwarring. Ja, het brengt je zeker in verwarring, is dat. Ja, dat is zeker zo. Dus dat is een reactie waarvan het goed is om te weten dat dat niet betekent dat je het wil. En dat maar het gebeurt natuurlijk wel dat je er verwacht over raakt. Maar dat is een feit. Ja. Feit is onderzocht dat je dat... En dat is 1 op de 5. Een beetje dat je weet dat je niet de enige bent die dat gebeurt.
1 op de 5 mensen
overkomt dat. Ja, ja, zowel veel mannen als vrouwen. Dus 20%.
Ja,
dus
dat veel is mensen. Veel. Ja.
Ja. Ja. De schuld hangt ook heel erg samen met schaamte. Maar je vroeg erg naar die schaamte. Schaamte heeft wel heel erg te maken toch dat het ook om seks gaat. Het gaat om een intimiteit. Het gaat om iets waar je misschien gedacht hebt dat je dat in een soort romantisch eerste contact zult hebben met iemand. He, dus een liefdesrelatie. En het is duidelijk dat dit het niet is. Dus dat maakt ook wel dat de schaamte groter is. Het is toch iets wat... Nou, waar de meeste mensen niet over praten. En ook de meeste mensen niet geleerd hebben om in een huiselijk gezin over te praten of met hun ouders over te praten. Misschien wel op school. Maar daarom is ook die lentekriebels is zo goed. Omdat dat belangrijk is, maar dat heeft niet iedereen. Dat als je zelf komt uit een gezin waar openlijk over seks gepraat wordt, wat ook een ondersteunend gezin is, dat dan het herstel makkelijker is. Dat je dan eerder het ook deelt met je ouders of met je zusje of met iemand anders in de omgeving. En dat dat feit van delen, dat het niet een geheim is, zeg iets wat echt als het ware een in je zit. En wat je verbergt en waar je het met niemand over hebt, dat weg is. Omdat dat zo prettig is, dat het je minder eenzaam maakt en minder wantrouwend. Want het is wel zo dat ook de wereld, jezelf de wereld met wel meer wantrouwende ogen bekijkt.
Ja.
Er is je iets gebeurd wat je nooit had gedacht en het is je gebeurd door iemand die je vertrouwde.
Ja.
In elk geval een bekende waar je dat niet... nooit van had verwacht. Ja,
ja, ja, want dat is vaak, hè? Het is vaak een bekende.
Ja, 85% is een bekende, ja.
Ja. Nou, we hadden het al over dat het lastig is om überhaupt hulp te zoeken. Zijn er nog meer dingen die het lastig maken om hier over hulp te zoeken?
Ja, het slachtoffer wil eigenlijk niet... vindt het heel moeilijk om in te zien, om zichzelf neer te zetten of te zien ineens als iemand die slachtoffer is. Want dat eigen zelfbeeld, daar past dat niet in. Dus het idee dat je voor jezelf goed kan zorgen, dat je open bent, dat je bijvoorbeeld graag het voorwoord ergens neemt of actie onderneemt, dat hele zelfbeeld valt in duigen. En dat zelfbeeld van het slachtoffer, dat willen we allemaal niet zijn. Want dat is eigenlijk geeft een heel machteloos gevoel. Dus dat is het punt waarom dat gevoel van slachtoffer af... Hè, ik ben geen slachtoffer, ik wil ook geen slachtoffer zijn voor mijn hele leven... is vaak beperkend omdat dan een makkelijke weg is om te denken... ik vertel het gewoon niet, want als ik het niet vertel... dan is het ook niet echt, dan is het niet echt gebeurd. Dus dat houdt tegen. En een ander punt... Waar iemand, wat ook heel moeilijk is om mee om te gaan, is wel het gevoel van dat je ook wel boos bent dat je dat is overkomen, dat degene je dit heeft aangedaan. Dus je zit ook in de war vaak met allerlei wraakgevoelens en met een gevoel van onrechtvaardigheid. Hè? Dus hij huppelt vrolijk door en ik zit eigenlijk met een enorme verwarring, met een schaamtegevoel dat mij dit is overkomen, ik wil geen slachtoffer zijn. En met een schuldgevoel van, ook nog steeds maar, had ik maar dit, had ik maar dat. En misschien ook nog dat je moet dealen, moet omgaan met... Ja, dat je misschien helemaal geen fijne eerste reactie gehad hebt van iemand die een waarom-vraag heeft gesteld. Hè. Waarom had je gedronken? Waarom ben je alleen naar huis gegaan? En waarom vertel je het nu pas als het wat later is? Hè? Dus moeders of vaders die vinden dat vaak heel... Ja, die menen dat oprecht ook een zorg voor een slachtoffer. En de slachtoffer wil ook die ouders niet teleurstellen. Dus het is ook heel erg moeilijk om uit die rol te komen, uit die gevoelens te komen. En tegelijkertijd is het heel belangrijk om te weten dat het veel voorkomt, dat je niet de enige bent die hiermee zit en dat in elk geval hulp voorhanden is wat je daar verder in kan helpen.
Ja, ja. Het is ook een stukje controle kwijtraken.
Ja, ik denk, ja. Dus de angst van in het, als je kijkt van waar topt nou iemand mee, dat is eigenlijk steeds de ambivalentie. Dus het gevoel van, ik kan het zelf aan, ik kan mijn eigen boontjes doppen, ik heb zelf genoeg mogelijkheden om weer, ik heb werk, ik heb een beroep, ik heb een baan. Ik ga weer uit met mensen. En dan ineens gebeurt er bijvoorbeeld iets juist in dat uitgaan, dat je voelt dat iemand toch te dicht bij je staat. Of je bent toch argwanend over wat doet die iemand. Waarom geeft hij mij dit drankje? Dan voel je dat het niet voorbij is. En dan denk je, ik moet het werk lukt niet. En dan denk je, ik moet toch hulp gaan zoeken. Dus je wordt heen en weer geslingerd tot het gevoel van, ik kan het aan, ik wil het zelf oplossen. Het is allemaal een gedoe als ik hulp ga zoeken. Ik wil er niet mee geconfronteerd worden. En aan de andere kant dat er toch ook wel signalen zijn die je zelf ook merkt, waardoor je minder goed functioneert. En soms komt dat op een ongemerkt of onverwacht moment, omdat er dan iets triggert. Want er zijn natuurlijk ook triggerpunten, hè, die je doen herinneren aan iets wat met dat, ja, met dat geweld of met dat incident, ja, of met dat vreselijke wat er gebeurd is, ja, dat weer oproepen.
Ja, ja. Zijn er nog meer barrières om hulp te zoeken?
Het meest voorkomende van kindermisbruik, dus misbruik bij kinderen, is in gezinnen tussen gemiddeld de jongen van 13 en het meisje van 11. En dat maakt het geheim, omdat dat natuurlijk een enorme chaos levert in dat gezin. Maakt het nog vaak groter, omdat dan ook het systeem, het gezin, dus in het gezin wil men het graag geheim houden.
Ja, dus dan ben je eigenlijk afhankelijk van misschien je ouders die naar buiten treden, maar die houden het dan ook geheim.
Ja. Ouders houden het geheim, ja. In de familie wordt het vaak geheim. Of misschien is het dan nog een heel klein beetje doorbroken, maar zijn er altijd een heleboel andere familieleden die het niet mogen weten.
Ja.
Ja. Alles wat in familiegezinnen gebeurt, wordt geprobeerd geheim te houden. Ja. Er zijn grote familiegeheimen. Ja. Ja. En seksueel misbruik is er één van. En dat maakt het lastig.
Nou, nu hebben we het over heel veel redenen gehad om geen hulp te zoeken die bij mensen kunnen spelen. Maar kan je ook eens uitleggen waarom zou iemand hulp zoeken? Wat kan de meerwaarde zijn?
Omdat het helpt. Omdat je uit je geheim komt. Omdat je gaat, je vertrouwen in de ander is geschaad. Dat zorgt ervoor dat je ook jezelf plaatst in een isolement. Dat je ook geen contacten meer aangaat met andere mensen. En een mens is een relationeel wezen, dus die wil graag contacten met anderen. En therapie bouwt heel langzaam op dat je weer kunt vertrouwen en wat je kunt gaan doen in relaties met andere mensen. En wat het in elk geval ook doet, is als er dus gevolgen zijn van seksueel misbruik. Bijvoorbeeld het gevolg dat je toch nog bij bepaalde triggers weer opnieuw in een paniekreactie schiet, of dat je weer die gedachtes krijgt van het misbruik, dat zich dat als het ware aan je opdringt. Dus toch kenmerken van wat we dan een posttraumatische stressstoornis noemen. Daar is hele effectieve therapie voor. En dat zorgt er ook voor dat je minder angstig wordt, minder depressief wordt. En ook weer wat meer vertrouwen in de ander krijgt. Het is in elk geval heel erg duidelijk dat een heleboel klachten die je kan hebben, die de gevolgen zijn van misbruik, en wat je niet zo heel direct misschien in de gaten hebt. En dat kan zijn dat je hartklopping hebt. Dat je gewoon een versnelde hartslag merkt. dat je enorm moe bent. Dat je veel minder bestand bent tegen gebeurtenissen die gewoon gebeuren. Iedereen maakt wel een conflictje mee op het werk of een conflictje ergens met de vrienden. Dat je daar nu veel makkelijker en rustiger op kunt reageren zonder dat het gelijk iets enorm drama wordt. Dus het geeft je vertrouwen terug in de ander, maar bazaal is dat het je vertrouwen teruggeeft in jezelf. Dat je zelf weer voelt, ja, ik heb dit meegemaakt, maar dat betekent niet dat ik voor altijd een slachtoffer ben. Ik ben Anneke die dit heeft meegemaakt, maar ben wel Anneke. Ik ben degene die dingen kan. Ik heb vertrouwen in mezelf en dat zelfvertrouwen. Ja, dat is wel een van de allerbelangrijkste zaken die weer hersteld worden.
Ja.
En het andere wat ik natuurlijk gezegd heb, is als je echt nog tekenen hebt van PTSS, wat kan ook na een tijdje, kan dat weer door een triggerpunt, kan dat weer opvlammen. Dat je daar is gewoon therapie voor, daar is EMDR voor wat men heeft. Maar meestal doet men de therapie ook plaatsen binnen een geschiedenis van iemand. Dus plaatsen binnen een levensloop. En dat geeft zelf inzicht en dat geeft ook weer vertrouwen in jezelf. Ja.
Ja. Ja, we hebben het net ook over heel veel gedachtes gehad. Mensen die zichzelf de schuld geven.
Ja.
Ik denk dat al die gedachtes, zolang je daar niet over praat, dan kan je ook niet iemand meelaten denken van, ja, is dat nou een kloppende gedachte? Is dat nou waar? En in je eigen hoofd wordt dat helemaal de waarheid. Maar als je iemand meeneemt in jouw gedachtes, dan kan je het er ook eens over hebben. Want je voelt je heel schuldig, maar zullen we het daar eens over hebben? Is dat zo? En dan kan het echt opluchten dat je eens anders nadenkt over die gedachtes die je over het hele gebeuren hebt.
Ja, dat is ook schuld en schaamte zijn degene zaken die wel het langst beklijven.
Hmm.
En het zijn ook de grootste hindernissen, om voor het herstel. Dus ik denk dat is heel belangrijk dat je dat zegt. Het zijn ook de belangrijkste zaken waarover gesproken wordt. Het is wel hetgene wat het taaiste is.
Ja, ja.
Maar dat neemt allemaal niet weg dat inderdaad het feit van het doorbreken van het isolement, dus het feit van het vertrouwen weer in wie je zelf bent, wie je altijd was. Ik kan me herinneren dat iemand zei van, waarvoor ook een huisarts belangrijk is, want zij kende mij hoe ik van tevoren was.
Ja.
En dat ben ik nog altijd.
Ja, ja.
Alleen heeft dit, dat is mij overkomen en daar heb ik een manier voor gevonden, of ik ben op weg om een manier te vinden om daarmee om te kunnen gaan.
Ja.
Dat is denk ik wel heel erg belangrijk.
Ja.
Ja. Dat zelfvertrouwen, hè? Dat je weer een andere identiteit, je bent niet meer dezelfde, maar je bouwt wel een andere identiteit op. Ja. En dat is niet slechter. Het hoeft ook niet beter te zijn. Maar het is wel een andere identiteit waar je jezelf toe, ja, waar je gelukkiger bent.
Ja.
Waar je inderdaad echt gelukkiger bent.
Ja.
Ja. Dan dat je in die periode bent geweest toen het allemaal is gebeurd.
Ja.
Ja.
Ja, en dat is denk ik heel fijn om dat met iemand samen te doen. Omdat je soms zelf even de weg kwijt kan zijn.
Ja, ja, ja. En mijn ervaring is ook dat mensen zijn echt heel erg veerkrachtig.
Ja.
En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat perspectief te houden van, laat ik het aangaan. Er is hoop,
ja.
Therapie helpt. Ik kan weer door met dit wat ik heb meegemaakt zonder dat ik dat als een geheim hoef te bewaren, of zonder verborgen moet blijven. Dat kan op de goede plekken, kan ik dat ook weer delen met mensen.
Ja, ja, ja. En we hebben het nu gehad over gevoelens en gedachten die mensen kunnen hebben. Maar mensen kunnen ook lichamelijke problemen krijgen, hè, als er zoiets is overkomen.
Ja, komt echt veel voor, de lichamelijke problemen. En dan moet je denken aan problemen rondom de bekkenbodem. Dat wil zeggen dat je vaker bijvoorbeeld moet plassen, of dat je last hebt van bij het vrije, dat niet prettig gaat. Maar darmklachten kunnen ook echt misselijkheid bijvoorbeeld, of pijn in de buik. Dat is ook echt een klacht die heel vaak kan voorkomen. Slaapproblemen. En dan natuurlijk de angstproblemen, de eetstoornissen, dus meer de zaken die wel te maken hebben met, nou, met je geest, zeg maar, ja. Of met mentale problematiek, depressie.
Ja, het is natuurlijk ook een uiting van spanning, hè?
Ja, absoluut een uiting van spanning. Ja, ja. En de allerbelangrijkste, want dat is ook de moeilijkste, denk ik, voor de luisteraar om te bedenken, is dat een heleboel klachten waar dokters geen verklaring voor kunnen vinden in het lichaam. Hè, dus pijnklachten, chronische pijnklachten, schoudernekklachten, spierpijn. Allerlei pijnstoornissen of pijnproblemen. Die kunnen wel degelijk te maken hebben met iets wat je hebt meegemaakt. Dus het lichaam wat dan toch, als het ware, de signalen je geeft dat er iets niet helemaal in het reinen is met je voorgeschiedenis. En dat kan eigenlijk een traumatische verwerking zijn.
Ja. Stel dat iemand dan hulp wil zoeken, hoe pak je dat dan aan?
Het hangt een beetje af van wat je eigen situatie is, hoe oud je bent.
Of dat het net gebeurd is of al lang geleden.
Ja, als het net gebeurd is, dan is het denk ik echt heel erg belangrijk om hulp te zoeken. Dus echt 7 dagen of korter. Maar ook als het langer geleden is, dan kan je terecht bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Er zijn 16 centra in Nederland, op een uur bereikbaar, maar heel veel kan ook telefonisch. Er is ook een chat waar je gewoon gratis kan kijken wat een eerste plek is waar je naar je geluisterd wordt. Hè? Want dat is belangrijk, dat je erkend wordt dat je wat vervelend is gebeurd, dat je duidelijk de indruk hebt dat je echt geloofd wordt, dat met je meegedacht wordt van wat er nu belangrijk is om te doen. En dat is altijd als het acuut is of als het na een langere tijd is.
Ja, dus dat is het Centrum voor Seksueel Geweld. En dat, die website of dat nummer, dat kan je vinden in de show notes. Dat zijn de notities bij de podcast.
Ook de gratis chat staat daarin, dus dan kan je gewoon gratis bellen. Het is ook op tijden, is dat open, zeg maar, in de avond en de nacht, waarin soms vervelende gedachten zich opdringen.
Ja.
Want slecht slapen is wel ook iets wat, waar mensen mee tobben. Ja. Hoort er ook inderdaad bij, maar is toch heel vervelend. Ja, dus dat is belangrijk. Je kan ook kijken naar, je kan naar je huisarts gaan. En die heeft ook wel een sociale kaart waar je terecht kan. Want het is natuurlijk zo dat alle slachtoffers zijn natuurlijk ook anders. Hè. Ja. Er kunnen andere culturen zijn. Mensen kunnen ook enorm last hebben bijvoorbeeld van een bepaalde geloof, waar nog de geheimhouding belangrijker is, waar nog, als je het geheim doorbreekt, de gevolgen mogen belangrijker zijn.
Ja, dan kan de huisarts met je meedenken, waar kun je terecht.
Ja. Ook voor zelfhulpgroepen kun je terecht bij het Landelijk Centrum voor Seksueel Geweld. En voor de duidelijkheid, het gaat om seksueel geweld, wat je overkomen is de laatste week of korter, maar ook voor seksueel geweld wat je in het verleden is overkomen.
Ja, goed om te weten. Ja. Goed, dus die nummers kan je vinden in de show notes. En stel nou dat je vriend of vriendin zoiets is overkomen en die neemt je in vertrouwen, die vertelt je dit. Wat kan je daar dan mee doen?
Belangrijk is, als het kort geleden is, dus 7 dagen of korter, dan denk ik is het heel belangrijk dat dat degene die dat hoort, dat die zorgt dat ze hulp krijgt. Dat wil niet iedereen. Ja. En dan is het belangrijk toch dat je realiseert dat het wel heel erg jammer is als je ook nog lichamelijke nare gevolgen ondervindt van bijvoorbeeld een seksueel overdraagbare aandoening of een zwangerschap. Ja. Dus voor je lichamelijke gezondheid, gewoon voor je gezondheid, is het dan belangrijk dat je toch contact zoekt met een Centrum voor Seksueel Geweld. En dan is het belangrijk dat die vriend of vriendin ook met je meegaat. Is het langer geleden, dan is het denk ik het heel belangrijk dat je luistert, dat je erkent, dat je vertrouwen geeft, dat je gelooft. Dat is bij acuut natuurlijk ook belangrijk, maar dan heb je acute acties die je moet doen. Maar als het langer geleden is, dan is het goed om heel rustig, niet direct allerlei met adviezen te komen, maar eerst eens te kijken van wat heeft iemand nodig en hoe kan ik iemand alleen al helpen door te zorgen dat ik erken en ook niet ga victim blamen, wat we eerder hebben genoemd. Dus niet gaan zorgen dat iemand ook nog zich schuldig hoeft te voelen. En dan kijk je, hoe zit iemand erbij? Wat wil iemand? En er hoeft niet alles dan direct in één gesprek, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ja, dus als vriend of vriendin of ouders er zijn, luisteren, geloven. En dan heb je het een stukje over victim blaming. Mm-hmm. Dat is misschien lastig, van hoe zit het ook alweer? Maar hey, je zorgt ervoor dat de persoon zich misschien nog schuldiger gaat voelen. Ja, ja. En dat is met name met die waarom-vragen.
Ja, het zijn de waarom-vragen. Ja. Ja. Waarom heb je gedronken, zeg maar? Waarom heb je niet opgelet? Waarom ben je alleen naar huis gefietst?
Ja.
Deze zaken die iemand zichzelf al 1000 keer heeft afgevraagd.
Ja.
En dan gaat iemand dat nog eens zeggen. En dat voelt gewoon als een afwijzing.
Ja.
Dat je zelf schuld bent. En dat is heel gevoelig en ook heel naar.
Ja. Vervolgens gaat iemand bijvoorbeeld naar de huisarts. Wat heb je daar voor tips om dan die hulp te zoeken?
Misschien is een belangrijke tip dat je als je alleen wil gaan, wat kan. Dat je dan van tevoren wel het gesprek even doorneemt van wat wil je bij de huisarts, wat is je hulpvraag, misschien ook kijkt van hoeveel tijd heb ik nodig, zal ik vragen voor een dubbel consult, is altijd een goede vraag. Maar het is wel heel fijn om misschien met z'n tweeën te gaan, om iemand die je vertrouwt mee te nemen. Ook gewoon tegen de assistenten te zeggen aan de telefoon is altijd heel erg lastig, maar wel aan te geven dat het toch een persoonlijk gesprek is, dus dat je graag wil dat er wat tijd is en dan goed kijken van, nou, wat wil je erover vertellen en wat niet. Het is belangrijk om te weten dat die huisarts niet precies, zeker als het langer geleden is, zal die niet precies de details hoeven te weten, want dat heeft hij helemaal niet nodig. Maar het gaat heel erg om te kijken van, wat heb jij nodig, waar loop je nu tegenaan? Wil je hulp of wil je vooral je oriënteren nu of je hulp wil? Misschien ben je ook nog af aan het vragen, was het wel inderdaad seksueel overschrijdend gedrag? De huisarts die kan zeggen van, nou, wat je vertelt, dat is misbruik. Dus die kan je bevestigen misschien in het feit dat je onschuldige, dat inderdaad echt niet mag, dat je niet wil dat een mens dat overkomt en het is jou overkomen.
Ja.
En wil je toch in een gesprek met een huisarts dan horen dat het grensoverschrijdend is, dat je de klachten die je hebt, dat die ermee te maken hebben, dat je er dus last van hebt, dat het dus reëel is dat je hulp nodig hebt en dat je dat graag wil krijgen.
Ja. Ja, Twan, zo komen we aan het eind van deze podcast, waarin we hebben proberen duidelijk te maken, ja, wat kan je voelen, wat kan je tegenhouden om hulp te zoeken? Dat die gevoelens heel normaal kunnen zijn van schuld en schaamte. En wat de redenen zijn en wat je zou kunnen verwachten van hulp zoeken. We maken ook zometeen een podcast voor huisartsen. Zodat de huisarts ook weer extra is bijgeschoold over hoe ga je hiermee om in de spreekkamer. Dus dat gebeurt tegelijkertijd. Op een ander kanaal wordt die podcast gepubliceerd. Maar Twan, zo op het eind, kan jij de luisteraar een laatste boodschap meegeven? Een hart onder de riem steken?
Dat het doorbreken van het geheim en het hulp zoeken, dat het een moeilijke, maar een hele belangrijke stap is op weg naar herstel. Dat er hulp is en dat voor de meeste slachtoffers hulp ook echt helpt. En dat je op weg naar herstel een beeld gaat krijgen van jezelf. Van dat je iemand bent die dat is overkomen. En dat je dat hebt weten te integreren in een nieuw zelfbeeld. En dat dat positief is.
Ja, dat je weer door kan.
Ja, dat je echt door kan met je andere zelf.
Ja, ja. Twan Lago Jansen, ontzettend veel dank voor deze uitleg. Luisteraars, sterkte in welke positie je bent, of als vriend of vriendin als je dit hebt gehoord over iemand, of als je zelf in die situatie zit. Het is lastig ik hoop dat je de moed bij elkaar kan rapen om hulp te zoeken, te vinden. Want dan kan je ook voelen, je staat hier niet alleen in. Luisteraars, ook zijn er andere podcasts die kunnen helpen in dit kanaal met bijvoorbeeld slaapproblemen. Dan kan je daar eens kijken, wat kan ik daar zelf aan doen, omdat het ook hierbij voorkomt bij dit probleem. Dat zei Twan al even. Luisteraars, sterkte en misschien tot in die andere podcasts.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!